Ik ga vanmorgen met u verder over de bergreden. En waar we vandaag over spreken, dat is, dan gaat het eigenlijk om, over dat de Heer Jezus aan de ene kant iets zegt over hebzucht, maar de diepe laag die daaronder zit, in dat gedeelte wat we zo dadelijk zullen lezen, daar gaat het over, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En wat ik eigenlijk met u over wil nadenken vanmorgen is dat er een enorme veldslag eigenlijk gaande is. En uw hart is daarvan de inzet. Daar gaat het eigenlijk om. Ik zal u ook uitleggen nog eens wat het hart is. Wat het Bijbelse hart is. Dat is wat anders dan het, zeg maar, het orgaan wat bloed rondpompt. Het Bijbelse hart heeft andere betekenissen. Maar dat is eigenlijk de diepte waar we vanmorgen over nadenken. Dat het echt gaat over het hart van u. En dat dat, zeg maar, ergens iemand toebehoort. En daar wil ik met u samen over lezen en samen over nadenken. En ik lees daarvoor Matthäus 6, daar zijn we nu op het moment aangekomen, Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. En dan zegt de Heer Jezus in de bergreden, zegt hij dan, verzamel geen schatten voor u op de aarde. Want waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze bederft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat is de kern van vanmorgen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten we samen eerst bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we het voorrecht hebben om uw woord te mogen lezen in onze eigen taal. En het voorrecht mogen hebben dat u echt met uw Heilige Geest tot onze harten wilt spreken. En ik wil u zo bidden, Vader, dat u me grote vrijmoedigheid geeft om deze teksten uit te leggen. En ik wil u zo bidden me te laten leiden, dat u me leidt door uw Heilige Geest. Maar ik bid ook voor degenen die zo luisteren, dat u hun harten echt opent. Zoals bij Lydia. Daar staat zo prachtig dat u het hart van haar opende toen Paulus tot haar sprak. En Heer, we kunnen die woorden wel horen, maar ze toch niet verstaan. En verstaan daarmee bedoel ik dat er vrucht mag zijn in ons leven. En we willen u zo bidden dat we echt ons willen uitstrekken om vrucht te dragen voor u. Dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat u wil geschieden. Heer, zo wil ik deze morgen aan uw diepe genade opdragen. En u danken voor uw diepe genade. Amen. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk aanspreekt, dat is dat er twee soorten schatten zijn. Namelijk, er zijn schatten op aarde en er zijn schatten in de hemel. En u weet dat alle schatten die we hier op aarde verzamelen, dat eigenlijk betekent dat we die niet kunnen meenemen. Je hebt nooit eigenlijk gezien in een begrafenisstoet dat er een verhuiswagen mee rijdt. Dat mensen eigenlijk datgene wat ze verzameld hebben hier op aarde van bezit, dat zeg maar mee verhuist, dat er een verhuisstoet achter een begrafenisstoet aanrijdt, wat met de mensen mee moet. En ik heb eens een gewoon een leuk verhaaltje gelezen, dat vond ik wel heel treffend, dat er een man, een rijke man, die had heel veel bezittingen en toen hij dus op sterven lag, toen was het zo dat hij eigenlijk het volgende deed, dat hij alles verkocht, en alles omzetten in goud. En hij had koffers had hij met goud. En die koffers die kon hij zeg maar meenemen naar de hemelpoort. Allemaal mee, alles goud droeg hij met zich mee. En dan komt hij aan de hemelpoort en die poortwachter die zegt tegen hem van, joh, wat heb je eigenlijk allemaal meegenomen? En toen zei hij, ja, dit is eigenlijk alles waarvoor ik geleefd heb. Alles heb ik zeg maar ingezet om dit te verwerven. Het heeft alles gekost. Het heeft me relaties gekost. Het heeft me van allerlei dingen gekost. Maar dit is wat ik kon meenemen. Koffers vol. Nou, zegt die poortwachter, laat maar eens zien wat je dan hebt. Dus hij maakt die koffer open en daar zit goud in. En die poortwachter die zegt, ja, heb je daar echt al je leven in geïnvesteerd? Ja, zegt hij, daarin heb ik het allemaal geïnvesteerd. Daar heb ik alles voor opgeofferd. Zegt die poortwachter, oh, wat is dat toch erg? Wat is dat toch erg voor jou? Zegt hij, waarom is dat erg? Dan zegt hij, hij maakt de deur open. En dan zegt hij, hier, dat is asfalt hier. De straten hier zijn met goud belegd. Openbaring 21 vers 21. Daar staat dat de straten in de hemel, die zijn met goud belegd. Hij zegt, wat erg voor jou. Heb je alles ingezet? En hier is het asfalt. En wat de Heere Jezus laten zien, dat is dat er schatten verzameld kunnen worden en dat de Heere Jezus ons echt aanspoort om schatten te verzamelen die eeuwigheidswaarde hebben. En daarover wil ik, zeg maar, die als het ware voor ons uitgaan. Dat is iets wat we nu doen en straks, zeg maar, In de hemel is daar een schat die we van hier hebben verworven, maar die in de hemel eigenlijk aanwezig is. Die gaat als het ware voor ons uit. Maar laten we eerst eens kijken wat die niet bedoelt. Want ik heb wat dingen ook zo gelezen en ik viel me ook op dat soms wordt deze tekst zo verbasterd. Ik wil je eerst laten zien wat het niet bedoelt. Het betekent niet dat we geen bezit zouden mogen hebben. In de hele Bijbel vind je nergens een woord erover dat we geen privébezittingen zouden mogen hebben. Daar heeft die tekst helemaal niets mee te maken. Het is zo dat God echt ons wil zegenen, ook met privébezit. Het heeft ook niks ermee te betekenen dat je niet zou moeten sparen. Of zelfs zijn er soms mensen die geen verzekeringen afsluiten. Op grond van deze tekst. Maar ook verzekeringen afsluiten is zo dat het is ook een vorm van sparen. In Spreuken 6 vers 6 staat bijvoorbeeld dat je in de oogsttijd, dat je dan moet oogsten en moet verzamelen, zodat je in de winter ook te eten hebt. Er staat er onder andere in 1 Timotheüs 5 vers 8 staat er, dat iemand die geen voorzieningen treft om voor zijn gezin te zorgen, dat hij nog slechter is als een ongelovige. Dus het betekent niet dat je niet als een rentmeester de dingen zou moeten opsparen voor tijden. Dat je dus echt zegt van, ik leg dat apart als er een wintertijd komt. En het betekent ook niet dat je niet zou mogen genieten van hetgene wat God geeft. In 1 Timotheüs 4 vers 17, daar staat dat de rijken niet de hoop moet hebben op rijkdom. Maar er staat ook dat hij die ons alle dingen in rijke mate verschaft. En waarom doet hij dat? Zodat we daarvan kunnen genieten. Dat we genieten van die dingen die God eigenlijk geeft. Maar wat wordt er wel mee bedoeld? Waar het eigenlijk om gaat hier in deze tekst, wat Jezus eigenlijk laat zien, dat is dat het bijeenschrapen van bezittingen. Het bijeenschrapen van goederen. Het bijeenschrapen voor alles wat je aan bezit hebt. En eigenlijk is het motief vaak dat je dus de waarde die je aan jezelf toekent of de waarde die je aan iemand anders toekent, dat je kijkt van wat is zijn bezit, wat heeft deze persoon. En iedereen heeft daar eigenlijk last van. Dat je dus eigenlijk je waarde eigenlijk gaat toekennen aan de dingen die je hebt, die je vergaard hebt, die je bezit. Of als iemand binnenkomt en waarvan je... De mensen weten dat is een miljonair, stijgt hij in heerlijkheid, omdat we naar hem kijken van de waarde die we hem toekennen, dat we dat eigenlijk doen op grond van wat hij allemaal heeft vergaard, wat hij allemaal voor een bezitting heeft. En de valstrik die hier wordt Heer Jezus hier laat zien, dat is dat er een enorm gevecht eigenlijk gaande is in uw leven. Over, en dat is een enorme valstrik, dat is dat er een valstrik wordt gelegd voor je hart. Want waar de schat is, daar zal ook je hart zijn. En wat zeg maar in de bergrede, ik heb je veel laten zien al daarover, maar in de bergrede gaat het echt vaak over je hart. En wat is het hart? Voordat we weten van waar gaat die strijd nu over, wil ik u kort nog eens uitleggen. Ik heb daar eens ooit een hele preek over gehouden. Ik wil u nu echt even kort uitleggen wat het Bijbelse hart eigenlijk is. Als je al de teksten eigenlijk leest, dan zie je dat dat de troon is, eigenlijk die zetel van liefde, van blijdschap, van ook treuren. Dat komt uit het hart. Daar staat dat het eigenlijk ook uit het hart komt, ook de moed. Dat is eigenlijk de troon van de moed. In je hart beraam je plannen. Maar het is in bijzonder, als je dus allerlei dingen eigenlijk leest, dan zie je dat het een geestelijk centrum is, waar de leiding van je leven in is. Dat is eigenlijk uit alle teksten die je zo kunt lezen, uit vele teksten die in de Bijbel staan, dat blijkt dat het hart het geestelijk centrum is, waar u de beslissing neemt voor of tegen God. Het is een geestelijk orgaan waarin je dus een besluit gaat nemen voor of tegen God. Het is, zeg maar, je kunt zeggen dat uit het hart komt je leefwijze. Uit het hart volgt je houding, de gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, het geloof en ongeloof, de toewijding en de afval, het zondebesef en de bekering. Dat vinden alles, vindt dat het begin, begint in uw hart. Vandaar dat God ook vraagt om ons hart hem toe te vertrouwen. Omdat dat het centrum is van het geestelijke leven. Dat daar eigenlijk de oorsprong is van welke besluiten wat u neemt. U neemt in het hart het besluit om God te gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn. Om je toe te wijden, om je af te wenden. In het hart gebeurt het eigenlijk allemaal. En waar het dus nu om gaat is, waar uw schat is, dat zal uw hart zijn. En het moeilijke is eigenlijk, wat hier eigenlijk beschreven wordt, is hebzucht. Waar Jezus eigenlijk het over heeft, dat is ook straks, als we dan zo dadelijk die andere zondagen, als je dus dat in de context leest, dan zie je het eigenlijk dat het over hebzucht gaat. En de God van het geld, die verbergt zich. En die kent heel veel slachtoffers. Weet je, het probleem is namelijk dat we ons steeds zelf rechtvaardigen. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk het volgende. Iedereen van u die woont ergens, heeft wel één, misschien een auto, misschien heb je wel twee auto's. Je hebt ergens een huis gekocht en je kinderen gaan naar school. En nu komt het, als je zo rondkijkt, dan vergelijk je je nooit met de rest van de wereld. Je vergelijkt je eigenlijk altijd en meestal met mensen die het beter hebben. Je kijkt eigenlijk altijd naar of het gras bij de buren groener is als bij je eigen gras. En dat is eigenlijk het fatale, dat zeg maar, het fatale is dat we ons altijd vergelijken met mensen, niet vergelijken met mensen die het minder goed hebben, maar we vergelijken ons eigenlijk steeds met diegene die meer heeft. Daar gaat het eigenlijk om. En dan zie je eigenlijk in Colossenzen 3 vers 5, daar waarschuwt bij Paulus ook, wat hebzucht eigenlijk ten diepste doet. Ik heb daar de Willibrordvertaling heb ik genomen, die is erg mooi daarin. Die zegt, maak dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht, en nu komt het, hebzucht staat gelijk aan afgoderij. En daar gaat het nu in deze tekst om. Het gaat er eigenlijk om dat Jezus zegt in Lucas 12 vers 15, kijk uit en wees op uw hoede voor hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort hem niet toe. Zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Wat is nu hebzucht? Weet je, hebzucht is eigenlijk het tobben over geld. Hebzucht is eigenlijk een overmatige bezorgdheid over geld. En nu gaat het, moet je goed bedenken, als wij over hebzucht denken, dan denken we altijd aan mensen die geld hebben en nog meer willen hebben. Maar dat is niet hebzucht. Hebzucht is ook als je het niet hebt en je wilt het toch hebben. Hebzucht komt eigenlijk voor, zowel bij mensen die rijk zijn, als mensen die minder hebben. Hebzucht is eigenlijk een gigantisch gevaar. Want het typische is eigenlijk dat de Heer Jezus, dat hij eigenlijk nooit zegt van, bijvoorbeeld, pas op voor overspel. Die waarschuwing vind je niet. Je vindt geen waarschuwing over overspel. Er wordt alleen gezegd dat overspel zonde is. Waarom zegt hij niet dat hij wel zegt, pas op voor hebzucht en niet pas op voor overspel? Weet je, als iemand overspel pleegt, dan beseft hij dat, dan weet hij dat. Hij weet bij de eerste stap, als hij het dan voorneemt, dat hij een stap zet en denkt, dit is niet goed. Dit gaat gewoon niet goed. Dat is tegen Gods gedachte in. Maar bij hebzucht, dan moet hij ons voor waarschuwen, want we hebben het gewoon niet in de gaten. We weten niet dat het een afgod is in ons leven. En weet je, daar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat betekent eigenlijk dat het een afgod in je leven kan zijn. Wat doet een afgod? Wat is eigenlijk een afgod? Weet je, afgoden in ons leven, die kun je herkennen doordat je dus eigenlijk kijkt van, die schenk je de liefde. Een afgod, die vertrouw je en je bent gehoorzaam. Nu zeg je, nou, dat heb ik niet met geld. Je moet eens zien wat er eigenlijk in Nederland gaande is over pensioenen. En misschien ben je daar zelf ook mee bezig. Dat je denkt, wat is mijn pensioen? Nu zeg ik niet dat je dus niet moet nadenken over een pensioen. Maar het gaat erom van, doe je eigenlijk alles inzetten? Leg je de, zeg maar, ik zie bijvoorbeeld in de, ik vond het heel erg moeilijk om te zien dat er bijvoorbeeld in Born een staking is. Bij een fabriek, nu wil ik me niet politiek uitleggen, maar bij een fabriek die, zeg maar, enkele jaren geleden heeft zich iemand echt ingezet dat er werk kwam. En nu zie je eigenlijk dat mensen het werk neerleggen. En het gaat gedeeltelijk om 1% of 2%, het gaat over pensioenen. Het gaat eigenlijk om waar we onze zekerheid aan. En daar gaan we heel ver mee. Daar willen we dat vertrouwen, daar willen we onze liefde in steken en daar willen we ook gehoorzaam aan zijn. En dat is ook met, vooral met geld heeft dat te maken. En geld kan worden een afgod. En dat betekent eigenlijk dat je, zeg maar, dat je het vertrouwen en het, en datgene wat, waar, wat je daarvoor terug wilt vinden, dat je dat, zeg maar, op een plaats gaat zetten die totaal niet in overeenstemming is wat God wil, welke plaats dat dit heeft in je leven. Want wat verwacht je eigenlijk terug? Weet je, wat je terug verwacht, dat betekent eigenlijk dat je, als je het hebt over dat je liefde geeft, dan ga je daar je waarde aan verbinden. Je ziet eigenlijk dat je erop gaat vertrouwen. Het gaat en dat gaat dan een dusdanige manier in je leven leven, en dat is eigenlijk het gevaar van een afgod, en dat is namelijk dat je het gaat dienen. En dat is eigenlijk hetgene wat het grote gevaar. Je zet het op een plek die je niet in je leven moet hebben. En ik vind het zo indrukwekkend dat, zeg maar, de Heere God, wat is nu het verschil tussen een afgod en de Heere God? Ik vat het voor mijzelf eigenlijk altijd zo samen. een afgod in mijn leven die wil dat ik hem dien. En als ik Jesaja 64 bijvoorbeeld lees, en ook het hele Oude en Nieuwe Testament eigenlijk over de Heer Jezus lees, dan is God gekomen, en dat betekent ook Gods dienst. Ik heb dat zo prachtig gevonden toen Henk Binnendijk dat hier op een studiedag met ons doorheen ging. Gods dienst is eigenlijk dat God ons dient. Moet je dat in een goede context zien? Want God is de majesteit en is de heerlijkheid en hij heeft recht op al onze gaven en talenten. En toch is God gekomen in zijn Zoon om u en mij te dienen. Dat is een gigantisch contrast met wat een afgod eigenlijk vraagt. Als je ziet wat mensen eigenlijk op een gegeven moment, als iemand lijdt aan een verslaving, dan betekent dat eigenlijk, hij heeft een afgod toegelaten die hij in zijn leven gaat dienen. En het tegenovergestelde is wat God eigenlijk in ons leven doet. Hij komt met zijn Zoon om ons te dienen. En dan komt er een dag dat je dus merkt, zoals in Lucas 12 vers 15, dat zo geschilderd is, dat er een dag komt dat je ziet, dat heb je bezit, als iemand bezit heeft in overvloed, dat je ziet dat je leven eigenlijk niet toebehoort. En ik moest toen denken aan een persoon, als het gaat over afgoderij en over hebzucht, toen moest ik denken aan een persoon die in de Bijbel beschreven staat, u moet het thuis maar eens lezen, over Zacchaeus. Ik vond het zo bijzonder om over Zacchaeus eigenlijk dat toe te passen. Wat ik u nu als basis heb gelegd is misschien een beetje droog geweest, maar dat is de basis. En nu gaan we de praktijk eigenlijk bekijken. Want Zacchaeus, dat is zeg maar een man die is tollenaar. Is een Jood die tollenaar is geworden. En hij is meer als een tollenaar. Dat is een, als je het woord bekijkt waar die mee beschreven wordt, dan is dat de oppertollenaar. Een oppertollenaar. En nu moet je je beseffen, hij heeft zeg maar die baan aangenomen. En die baan die hij had als tollenaar, het verzamelen van geld en het afpersen van mensen, met een militaire macht achter zich, van de Romeinse Rijk, van de, zeg maar, van diegenen die het land hebben bezet, de vijand. En hij is daar zeg maar een middel toe om geld binnen te krijgen. En deze man die heeft eigenlijk alle vrienden heeft hij vaarwel gezegd. Of die vrienden hebben hem vaarwel gezegd. Zijn familie wil niks meer met hem te maken hebben. Alles heeft hij afscheid moeten nemen. Waarom? Wat is de reden? Eén reden alleen maar. Geld. Voor geld offert hij alles op. En dan zie je eigenlijk dat er dan komt de Heer Jezus, die komt en hij, het is eigenlijk, als je iets van die cultuur weet, dan zie je eigenlijk dat het in deze cultuur, in de Joodse cultuur, gaat het altijd om eer. En als iemand dan in een boom gaat klimmen, dan vernedert hij zichzelf. Dat is niet eervol. Om iemand te zien. En hij doet het. Hij klimt in die boom, want hij wil namelijk Jezus zien. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt tegen hem, ik wil vandaag bij jou in huis zijn. En dan gebeurt er iets in dat huis, in Lucas 19, vers 8 en 9, daar staat dan, en Zacchaeus nu ging staan, als Jezus dan in zijn huis is, en dan zegt hij tegen de Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, dan geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid, in een andere vertaling staat redding, ten deel gevallen. Wat gebeurt er eigenlijk met hem? Wat hij doet is zeer uitzonderlijk. Hij geeft de helft geeft hij van zijn bezittingen terug. En nu in Numeri 5 vers 7 heb ik opgezocht, er staat eigenlijk dat als iemand geld moet teruggeven, dat hij 20% rente moet geven. Dat doet hij niet. Hij doet 300% rente, geeft hij. En dan is het zo dat er dan dat Jezus dan zegt, in dit huis is redding gebeurd. Wat is die redding eigenlijk? Weet je, Zacchaeus die heeft in de gaten, op het moment dat Jezus bij hem thuis is, en je hoort helemaal bijna niks van dat gesprek, maar hij weet wel dat die afgoderij in mijn leven, dat als ik Jezus wil volgen, dan moet ik daarmee stoppen. Dat heeft hij meteen in de gaten, daar is geen woord over gevallen. Maar hij zegt van, als ik Jezus wil volgen, dan zal ik afscheid moeten nemen van het geld. En het mooie is eigenlijk, dat daar staat, dat Jezus tegen hem zegt niet, van als je zo leeft, Zacchaeus, dan zal je redding gebeuren. Nee, Jezus zegt, vandaag is redding gebeurd in dit huis. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat een gevolg, want hoe kom je van die hebzucht af? Dat vind je hier, dat principe. Het gevolg van Jezus aanvaarden als je redder en verlosser, heeft het gevolg dat hij ook de eerste persoon in je leven wordt. En het betekent voor Zacchaeus dat hij, doordat hij zeg maar wederom geboren is, doordat er redding is, is het gevolg ervan, dat hij anders met geld omgaat. En dat hij iets anders in het hoofd heeft als de schatten hier op aarde te verzamelen. En weet je, dat is voor mij zo'n toetssteen, van hoe wil ik Jezus volgen? Wil ik dat ook met mijn geld? Ik weet dat er altijd een discussie is onder christenen. Moet ik nu wel 10% geven of niet? En is dat 10% van bruto of van netto? En van alles er opgeteld en afgetrokken. Maar dat is een discussie die is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Is echt waardeloos. Waardeloos. Dat we eigenlijk altijd gaan kijken, wat moet er nu precies gebeuren? En wat kan er gebeuren? Zacchaeus is wederom geboren. Die gaat niet nummer 5 en vers 7 opnoemen en zeggen van, ja Jezus, als het zo zit, dan moet ik me aan de wet gaan houden. En dan, dan gaat hij een sommetje maken. Hij raapt zijn accountant, gaat hij erbij roepen. En die zegt, joh, weet je komt er goed vanaf. Je hoeft maar 20% extra te betalen. Het gaat om, in de bergreden heb ik u vaker gezegd, het gaat over de gezindheid van een nieuwgeborene. En iemand die opnieuw geboren is, hoe die in het leven staat. En dan is het geen rekensom, hè, wat ik u als fundament heb gelegd, dat is geen rekensom, dat is een nieuw leven wat God gegeven heeft. En die vraagt zich dan af, Heer, hoe kan ik u nu verheerlijken? Zacchaeus had in de gedachte niet de wet te volgen. Hij had veel meer in de gedachte. Hij zei, deze Jezus wil ik volgen. En ik wil het laten zien. En ik geef de helft weg. En datgene wat ik gestolen heb, dat doe ik het viervoudige terug. Dat is een resultaat van een nieuw leven. Dat wordt niet gerekend. En er is ook niet een plus en een min. En als ik het zo draai en zo reken, dan laat ik van het netto salaris dan rekenen en dan 10%. En ik begin dan met 2% of 3%. Dan kan ik er nog in groeien. Dat is een rekensom en dat heeft niks met de gezindheid te maken, met een ander karakter te maken, met iets wat in u nieuw is. Want het is zo bijzonder dat ik heb eens ooit een preek over geven gegeven hier. En toen kwam Marcel van Heel, die kwam naar me toe. En Marcel zei, Miel, ik vond het een prachtige preek, maar je bent iets vergeten. Ik zeg, Marcel, wat? Wat ben ik vergeten? Hij zei, weet je wat je vergeten bent? Je bent vergeten de mensen te zeggen dat wat ze hier hebben, dat kunnen ze niet houden. Maar wat ze weggeven, dat wordt op een bankkonto, dat wordt op een rekeningnummer in de hemel geschreven. Dat heb je ze niet verteld. Ik zeg, als ik ooit de gelegenheid krijg, dan vertel ik dat. En dat was zo diep. Weet je, wat we hier hebben, kun je niet behouden. Wat je geeft, komt op een andere bankrekening te staan. En dat is zo geweldig, dat je het doet om God te eren. Dat is ook datgene wat er in 1 Timotheus 6 eigenlijk beschreven staat. Die tekst van vers 17 tot en met 19. De staat beveelt de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op onzekerheid van de rijkdom. Daar zie je eigenlijk die afgod. Dat dan een onzekere afgod is. Je onzekerheid van rijkdom. Maar dat je dus de hoop moet vestigen op de levende God die ons in alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Maar wat kan er gebeuren? Dat de gave die God ons geeft, dat de God wordt die we gaan dienen. Het is te gek voor woorden, maar het is zo. Dat we niet meer kijken naar de gever, maar dat we kijken naar wat we hebben en dat gaan we dienen. Terwijl God ons rijkelijk wil zegenen en het in ons leven een afgod wordt. Maar dan staat er, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst. Omdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dat is wat Marcel me wilde zeggen. Wat hij me wilde zeggen is, we verzamelen voor onszelf een schat in de toekomst om het eeuwige leven te verkrijgen. Dat is indrukwekkend. Dat je iets mag geven en dat je zegt, Heer, ik doe het tot eer van u, want dat is het. Je moet niet nu weer de zaak omdraaien en zeggen, nou nu ga ik geven, want dan ontvang ik straks weer veel. Nee, dan ben je weer met die gift bezig. Maar het gaat om God te eren en te zeggen, Heer, U heeft me rijkelijk gezegend en ik wil het aan u geven. En dan zie je dat je door die houding een schat eigenlijk verzamelt in de hemel. Het tweede vond ik nog belangrijker, wat die schat is. Dat is een schat die we ons kunnen, zeg maar, die ons vooruit gaat. Maar ik was met Rietje over die preek aan het nadenken en een spreken waar ik over zou spreken en over die schat. En ik was me eigenlijk aan het nadenken over van, wat zijn nu die schatten in de hemel? Wat zijn die nu eigenlijk? En toen zei Rietje tegen mij, als ik over mijn schat eigenlijk nadenk, dan moet ik denken aan 2 Korinthe 4 vers 7. En daar staat een schat in aarden kruiken. Wat is dat nu? Daar staat in 2 Korinthe 4 vers 7, maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet door ons. Als je 2 Korinthe 4 eigenlijk leest, om het u uit te leggen wat er eigenlijk staat in een beeld. Weet je, u en ik, we zijn aardevaten, heel kwetsbaar. Het aardevat. En in die kruik, in dat aardevat, als hij zeg maar naar me kijkt, dan ben ik een aardevat met een scheur erin. Met gaten soms een stukje eruit, uit die kruik. Je ziet soms wel eens van die aardekruiken, zie je, die hebben heel wat butsen opgelopen en dan zitten er stukjes vanaf. En dan kun je in die kruik kijken. En waar het hier om gaat is het volgende. Als je in die kruik kijkt, dan zie je iets van die schittering van Jezus. Weet je gisteren, wat ik zo bijzonder vond, met al die stoere mannen, daar komt een moment, dan zie je die kruik, die gebarsten kruik, dan zie je dat die, zeg maar, dat er een oproep komt, en dan zie je van die robuuste kerels, waar ik niet graag ruzie mee heb, van die kleerkasten, die gaan dan naar voren en die knielen dan en dan zie je die gebarsten kruik en dan zie je daarin die schittering van het licht van Jezus. En weet u, Er staat in 2 Korinthe 4 vers 14, wij weten immers dat wij de Heer Jezus, dat hij die de Heer Jezus opwekt, dat de Heer God het is die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. En weet u wat die schat, wat mijn grootste schat is, toen ik met Rietje daarover sprak en zij mij daarop attent maakte, toen zag ik, dit is het. Dit is ook wat Jezus bedoelt, denk ik. Dat als we straks komen, dat Jezus in ons die schat ziet. Dat hij iets ziet van zijn zoon. Dat Jezus, dat de Heere God kijkt naar u en wat er eigenlijk gebeurd is hier hier op deze aarde. Hoe moeilijk je het je soms ook hebt gehad. Wat Koos ook naar vanmorgen bad, dat God alles ten goede eigenlijk doet. Ook moeilijke dingen. Dat God dat gebruikt en je kijkt dan terug en je zegt, Heer, het was sommige momenten die wil ik, als ik erop terugkijk, dan weet ik dat u zoveel ermee heeft gedaan, maar ik wil er niet meer doorheen. Ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik denk bij mezelf, Heer, ik ben dankbaar dat ik dat moment heb gehad en dat u dat zo hebt gebruikt, maar ik wil er niet meer doorheen, bewaar me ervoor. Maar ik wil het ook niet hebben gemist. En dat God dan in die aardekruik iets doet van die schittering van zijn zoon. En als ik dan straks word opgewekt, als u straks wordt opgewekt. En je komt dan, zeg maar, voor die troon. En God kijkt naar u. En hij ziet dan die schat. Zijn schat. In dat aardevat. En dan zijn we geen aardevaat meer. Want dan schitteren we. Dan schitteren we naar het beeld van Jezus Christus. En dat is wat ik verlang. Daar wil ik echt met u samen naar verlangen. Dat ik geen afgod in mijn leven heb. Dat ik mag zeggen, Heere God, daar waar mijn schat is, daar zal ook mijn hart zijn. En mijn schat bent u. Mijn schat bent u. U bent mijn schat. Het is niet Jezus en nog iets wat mijn schat is. Nee, u bent mijn schat. We moesten gisteren, kregen we een plankje. Ja, echt iets voor mannen. Rietje zegt, ja, hoe is dat nu mogelijk? Echt iets voor mannen. Kleine plankjes. Iedereen kreeg zijn plankje. Op een gegeven moment was dus die preek, het ging over bouwen en vandaar een klein plankje. En dan moest je opschrijven. Ik heb het in de tas, misschien dat je het me even geeft, Rietje. Dan moesten we opschrijven waar we aan willen bouwen. Waar we aan eigenlijk, dat u ziet dat het echt iets voor mannen is. Rietje zei, dat is niks voor kinderen, want die hebben splinters dadelijk in de hand. Dus ik denk dat meteen weer praktisch. En dan mochten we opschrijven, na die preek over bouwen, waar bid je voor? Waar ga je voor? Waar strijd je voor? En ik heb hier, aan de ene kant heb ik hele persoonlijke dingen geschreven. En aan die andere kant, dat was mij het belangrijkste. Toen zei ik, Heer, het belangrijkste is dat ik strijd en bid en u smeek voor een intense relatie met u. Om te leven in reinheid en heiligheid. Dat is mijn schat. En weet je, we leggen het vaak heel ver van ons af. Zeker die bergreden, die is zo ongelooflijk confronterend. Ik kan u zeggen dat ik ben er nu vanaf oktober 2014, ben ik ermee bezig om vers voor vers te behandelen. Maar wat het voor invloed heeft op mijn eigen leven, en ik geniet zo ook van de getuigenissen die hier zijn gegeven. Het is iets wat zo diepgaande is, dat Jezus, waar ik me op verheug is, dat ik straks aan zijn voeten mag zitten en dan zeg ik, Heer, vertel nog eens over de bergreden. Leg het me nu eens uit. Ik heb het geprobeerd, maar wilt u het nu eens echt uitleggen? Wat is die schat? En dan zal hij zeggen, ik ben het. Ik ben het. Ik ben die schat. En nu leg alle dingen af. Leg het nu af, want dat verhindert. Dat gaat om je hart. Het gaat om uw hart. En weet je, hoe snel is niet de verleiding? Jezus en mijn pensioen, dat is de zekerheid. Jezus en mijn geld, dat is de zekerheid. Jezus, en ik ben ongetrouwd en nog niet volledig gelukkig. Dus Jezus en een man. En Jezus en een vrouw. En hoe verdrietig het soms ook kan zijn dat je geen kinderen krijgt, maar dan kan het zijn dat het Jezus wordt en kinderen krijgen. Of als je moeilijke kinderen hebt, dat je zegt Jezus en had ik de kinderen, soms zeggen mijn ouders, zitten hier niet gelukkig, maar soms kom ik mensen tegen die dan zeggen, mijn vader en moeder hebben me niet gewild. Jezus. En nog iets. En dat wil ik niet. Ik merk wel dat het soms opkomt, maar ik wil het niet. Ik wil die strijd om mijn hart, dan wil ik echt dat God dat wint. Ik weet dat ik het niet kan winnen, maar dat God dat wint. En dat mijn hart, dat ik zeg, Heer, Jezus alleen. Als de apostelen, daar sluit ik dan mee af. Als ze dan op die berg zijn, je moet het maar eens lezen bij de verheerlijking van de Heer Jezus. Als zeg maar Mozes en Elia daar verschijnen en Petrus, Johannes en Jacobus op die berg zijn, dan willen ze daar een tent gaan opzetten. En dan zien ze die heerlijkheid van Jezus en dan zeggen ze tegen hem van laten we hier zijn. En op een gegeven moment dan is die heerlijkheid weg. En ze zijn zo onder de indruk. En dan doen ze hun ogen open. En dan staat er één zinnetje, dat heb ik zo opgeborgen. En ze zagen Jezus alleen. Jezus alleen. Van al die heerlijkheid en Mozes en Elia waren ze zo onder de indruk. En toen kwam er een moment en toen stond er en ze zagen Jezus alleen. Prachtig. Laten we zo samen even stil zijn. En dan wil ik u echt zo uitnodigen om ook daarover na te denken. Wat is nu in uw hart? Welke strijd speelt er zich af in uw hart? Is het Jezus? En nog iets? Dan wil ik u echt vragen om daar echt een besluit in uw hart te nemen. Het kan best een gevecht gaan worden. Dat die afgod niet loslaat. En soms kan het zo ver gaan dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat mensen met je moeten bidden. Maar het begint met een besluit te nemen. Door te zeggen, Jezus alleen.